Gemeente, we willen vandaag stilstaan bij dit bekende hoofdstuk uit 1 Koningen 21. En boven de preek staat geschreven als thema de erfenis. En daarbij drie gedachten: door Achab begeerd, door Naboth geweigerd en door Izebel verkregen. Dus de erfenis: door Achab begeerd, door Naboth geweigerd en door Izebel verkregen. En vanmiddag, beleven en welzijn, willen we daar ook in het verdere van het hoofdstuk over spreken. En dat is misschien ook goed, want ja, je weet niet hoe het gaat, hè. Dat heb ik wel geleerd in de laatste 3 jaar. Soms dan begin je aan een preek en dan weet je niet waar je dan eindigt. Dus dat is misschien goed als u denkt van nou, ik mis iets, dat u dat dan ook meeneemt voor vanmiddag. En dan hopelijk komt er dan een antwoord op, wat u dan misschien mogelijk vanmorgen mist. Onze eerste gedachte en de kerntekst voor deze morgen, en dat is denk ik wel belangrijk, altijd belangrijk, maar dat geeft ook wel de richting waarin we het hebben. Dat is namelijk het derde vers voor deze morgen, vers 3 uit 1 Koningen 21. Dat ik nog één keer met u lees. Maar Naboth zei tot Achab: dat laten de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven van mijn vaderen geven zou. Dat is dus de kerntekst voor vanmorgen. In dit hoofdstuk, gemeente, jonge mensen, gaat het over Elia. Alleen in deze eerste 16 versen lezen we niets over Elia. Maar toch is hij degene die als een rode draad door de voorgaande hoofdstukken, en als u vanmiddag tijd heeft, dan wil ik u zeker ook aanraden om ook de hoofdstukken die hieraan vooraf gaan, om die te lezen. Want dat geeft een heel goed beeld weer wat eigenlijk Elia allemaal gedaan heeft in de periode voorafgaand aan het gedeelte waar we vandaag bij stilstaan. Het leven van Elia werd gekenmerkt door grote hoogten. We denken dan bijvoorbeeld aan de Karmel, het hooggebergte waar Elia voor de Baalspriester stond en de Heere aanriep, het vuur uit de hemel neerdaalde en de Baalspriesters tevergeefs maar riepen, tegen het altaar opsprongen, zichzelf sneden, maar dat God zo duidelijk liet blijken dat hij regeert. Vervolgens moest Elia daarna vluchten. Dus aan de ene kant op de hoogte van het geloof te mogen staan, en dan een dag later, dan rent hij voor zijn leven omdat hij bang is voor Izebel. Dan komt hij in de woestijn. In de woestijn zoekt de Heer hem op met een engel in de stilte. Dan roept hij Elisa tot zijn opvolger. Die wordt gezalfd. En dan verblijven ze in de woestijn te Damascus. Dus na de Karmel en na het woestijngedeelte in het zuiden zijn ze nou in het noorden. En dat is eigenlijk de tijd, het tijdvak, de context waarin dit plaatsvindt, deze geschiedenis. Dat is natuurlijk belangrijk om dat goed scherp te hebben waar dit wel eigenlijk welk tijdperk dit speelt. Ondertussen is Achab bezig met oorlog voeren met Ben-Hadad, de koning van Syrië. Dat zien we in hoofdstuk 20. Ook dat wil ik u zeker aanraden om dat te lezen vanmiddag. Vanmorgen. En daar in de woestijn heeft Elia de tijd en de gelegenheid om de levenslessen, om de geestelijke lessen, om zijn opvolger Elisa, om die toe te rusten voor de taak die ook op zijn schouders komt. Maar het waren ook jaren waarin hij niet in het openbaar mocht optreden. Want juist datgene wat gebeurd is op de Karmel, waar het volk van Israël uitriep: de Heere is God, de Heere is God. En verschillende verklarers zeggen ook van ja, dat is een oppervlakkige opwekking geweest. In ieder geval, wat er ook gebeurd is, of het nou een oprechte opwekking is geweest, dat mensen werkelijk tot geloof kwamen en tot belijdenis van zonde en schuld, of dat het een tijdelijke opwekking is geweest van nou, ja, we hebben nu zulke wonderen gezien, hè, een wondergeloof. Wat wel duidelijk is, is dat het heel bemoedigend was voor Elia om te merken in 1 Koningen 20 dat er dus ook andere profeten door de Heere gestuurd werden om de boodschap over te brengen van God aan Agab. We lezen dat er een profeet die met name genoemd komt bij Elia of bij Agab om te vertellen dat hij had gezondigd. Daar zie je dus dat het een enorme troost is geweest voor Elia dat het werk wat hij mocht doen niet onvruchtbaar is geweest. De Heere zette zijn eigen werk van reformatie voort in de afwezigheid van Elia. Want die profeten, die 7000, die hoefden zich niet meer te verbergen. Zij konden openlijk voor de naam des Heeren uitkomen en zijn grote naam verkondigen. De woestijn heeft voor heel veel profeten een belangrijke rol gespeeld. We lezen ervan van Mozes, 40 jaar. De Heer Jezus, 40 dagen. We lezen ervan van Paulus in de woestijn. David. En wij als mensen, wij denken dan vaak van wat levert dat nou op? Zo'n woestijnreis. Wat voor nut heeft dat nou? Nou, misschien ook wel in de tijd van vakantie. Hier in het noorden is de vakantie volgens mij aangebroken. Gaan we dan naar de woestijn? Nou, dat weet ik niet of het naar de woestijn gaat. Maar het is wel een tijd om stil te worden. Een tijd om na te denken voor Gods heilig aangezicht. Met je vrouw als je die mag hebben. Of je man, of je kinderen. Kleinkinderen. Dat je denkt, ja, waar sta ik nu? Wat is er gebeurd in mijn leven? Maar bovenal, waar ga ik naartoe? Waar gaat de reis naartoe? Want we kunnen toch niet zeggen na 1,5 jaar corona dat er toch niks gebeurd is in de kerken in Nederland. Maar als we naar het nieuws kijken, dan lijkt het wel of er niks gebeurd is en dat we niks geleerd hebben van al hetgeen wat er gebeurd is. Maar dat wij nou als kerk nou eens inkeren, net zoals het volk van Israël, en de naam des Heren aanroepen en roepen de hulp, de naam van de Heren aan, zodat de naam van de Heren geheiligd wordt, geprezen wordt. Die woestijntijd, die kunnen wij vaak zien als een tijd van, ja, Elia heeft niet gepreekt, Elisa ook niet, er zijn geen nieuwe gemeenten gesticht. Geen mensen bezocht. Wat zou dat van nut hebben gehad? Ja, dat zien we ook in deze geschiedenis. In het vervolg van vanmiddag. Maar al die profeten hebben geleerd. Dat alles is het werk van de Heere. Dat mag ons bemoedigen. Als kerkenraad. Als mensen in de gemeente. Als evangelisatiewerkers. Als zendingswerkers. Dat we alleen maar hoeven te zaaien. Net zoals vanmorgen en vanmiddag. Dan zaaien we het evangelie. Dat komt bij de kinderen binnen. En bij de ouderen. En dan is het vervolgens God die daar de vruchtbaarheid aan geeft. En tegelijkertijd, en dat is dus wel belangrijk, omdat dat denken we nog wel eens te vergeten. Dat het ook onze verantwoordelijkheid is om goed te luisteren, zodat we begrijpen wat we horen. Daarom zijn deze geschiedenissen ook nog zo sprekend, ook voor onze kinderen. Van de verbondsgod. Het werk zal voortgaan, dat moest Elia leren. Hij had er meerdere keren in de woestijn gezeten. Hij had in de eenzaamheid gezeten bij de Bekrit, gevoed door de raven. Hij moest bij een weduwe in Sarepta Sidonis in huis. En zo is de kerk toch gebouwd, ook in het tienstammenrijk. Nou, dan komen onze eerste gedachten. Door Agab begeerd. Het zijn wel korte gedachten. 3 stuks. Agab ligt ziek op bed. Kinderen, kom eens dichterbij. Kom eens even kijken. Kom nou eens kijken in dat paleis. Prachtig paleis in Jezreel. Noorden van Israël. Daar ligt de koning. Eigenlijk is dat de machtigste man van het koninkrijk. Die ligt met zijn gezicht naar de muur, zo. Hij wil de mensen niet aankijken. Wat zou er aan de hand zijn met de koning? Was zijn leger verslagen door de Syriërs? Was nu Ben-Hadad de baas geworden? Waren weer al zijn priesters gedood? Was Elia weer langsgekomen met een ernstige boodschap? Was hij zelf ernstig ziek? Of was zijn vrouw ernstig ziek? Jezebel? En als we goed naar hem luisteren, dan horen we mopperen. En inderdaad, Elia was onvindbaar. En Jezebel, die was gezond. Nou, wat is er dan aan de hand? Ja, dat staat in je Bijbel, dat hebben we gelezen, vers 1 en 2. Hij had een prachtig paleis, hij had meerdere paleizen en een van zijn buitenverblijven, een lusthof, was in Jezreel. Zijn lusthof op het platteland, net zoals vroeger de rijke mensen dat ook hadden, dan had je een huis in de stad en dan had je ook nog een buitenverblijf. Lekker in het platteland of in de bossen. En hij liep te wandelen door zijn wijngaard, korte tijd ervoor, voordat hij ziek op bed lag. En toen had hij gezien dat naast zijn wijngaard lag ook nog een wijngaard. En dat was een hele mooie wijngaard. Die wilde hij hebben. Zo gaat dat. Zo gaat dat misschien bij jullie ook wel, kinderen. Je ziet wat. Op je telefoon of op een beeldscherm, waar dan ook. Een reclamefolder. En omdat je het gezien hebt, dan denk je van, dat wil ik ook hebben. Nou, zo ging dat bij Agab. En hij weet ook al wat hij ermee wil doen. Hij wil er een groentetuin, een moestuin van maken. Dan wordt zijn eigen boomgaard wordt nog groter. Want de ligging is perfect. En hij weet, hij is koning. En als je als koning iets wilt hebben, dan krijg je dat. En hij was al rijk en hij wilde nog rijker worden. En hij voegde daarbij het woord en hij zoekt de eigenaar op, Agab, Agab zoekt Naboth op en hij biedt hem een betere wijngaard aan. En dan weigert Naboth. Dat horen we zo in onze tweede gedachte. Waarom weigert hij? Omdat hun familie erfstuk is. Hij mocht het volgens de wetten van de Heere niet doen. De wijngaard mocht niet naar Gods wet worden verkocht of ingeruild, tenzij de nood, de financiële nood, zo groot was dat je eigenlijk zou omkomen van de honger. Ik zal er zo meer van zeggen. En we komen nou wel bij de kern. Want Naboth begaf zich op gevaarlijk terrein. Naboth zei namelijk nee tegen de koning. Dat deden die drie Joodse mannen ook. En daarom werden ze in een vurige oven geworpen. En wat gebeurde met die drie Joodse mannen, Sadrach, Meshach en Abednego? Die werden gered door een engel. Petrus werd bij het Sanhedrin geroepen na de uitstorting van de Heilige Geest. Het Sanhedrin verbood Petrus dat hij niet meer mocht praten over de Heer Jezus. Dat was de enige weg van het behoud. De zaligmaker mocht er niet meer over spreken. Samen met Johannes. En we weten allemaal wat ze deden. Ze gaan weg. En voordat ze de deur uit zijn, hebben ze alweer gesproken over de Heer Jezus. Dat zie je namelijk bij al de gelovigen. Als er een verbod komt om te spreken over de Heer Jezus, dan kunnen ze niet gehoorzamen aan dat verbod. Waarom niet? Omdat de naam van de Heer Jezus de enige naam is, de enige weg, dat is ook de dagtekst van vandaag. Dat we alleen maar door het geloof in de Heer Jezus zalig worden. Nou, ga daar nou eens over nadenken, de komende vakantie, dat je nadenkt, geloof ik nou persoonlijk in de Heer Jezus? Is Hij nou mijn borg? Is Hij nou mijn zaligmaker? Heeft hij nou voor mij persoonlijk aan het kruis geleden? Geloof ik dat Hij dat voor mij gedaan heeft? Heeft Hij mij lief? En dat je dan door het geloof in je hart weet, ja, Hij heeft mij lief. Omdat Hij mij als eerste heeft lief gehad, heb ik Hem lief. En dat is gebeurd in de weg van het verbond. In de weg van de prediking, in de weg van het gebed. En dan kom ik precies bij de kern van de kerntekst van vanmorgen, vers 3. De erven, mijn vader. Gemeente, dat is uw erfenis. De wereld en wil niet dat wij samenkomen in Gods huis. Ja, met 1,5 meter. De wereld wil niet dat wij onze kinderen vertellen uit Gods woord hoe wij hebben te leven. De wereld wil niet dat wij alleen maar luisteren naar Gods wet. Dat is niks nieuws, dat is altijd al zo geweest. Maar dat we, nou die erfenis, dat is Gods woord, dat is het gebed, dat is het verbond wat de Heere sluit met ons en onze kinderen. Dat we die erfenis niet uit handen zullen geven. En er wordt ontzettend geschud. Er wordt getrokken, er wordt gesloopt. Zodat het woord krachteloos wordt, zodat het verbond ontkracht wordt. En het is een erfenis waarin de reformatie bloed voor heeft gevloeid. Nou, dat is die erfenis. Ja, hier gaat het natuurlijk over een wijngaard, dominee. Mag ik het dan zomaar doortrekken? Ja, dat denk ik wel. Ik denk het wel. Dat je die erfenis waar Naboth van spreekt, dat wij ook die erfenis hebben. Namelijk het verbond wat God met ons en onze kinderen gesloten heeft. Ouders, grootouders, zullen wij met grote blijdschap spreken over de God van het verbond zoals Hij zich openbaart in zijn woord. Zodat wij ons en onze kinderen vol bidden. Dat wij spreken met onze kinderen. Leren dat het een vreugde is om de Heere te dienen. Dat het een blijdschap is om in Gods huis te zijn. Ook al vinden we dat niet misschien allemaal. Misschien zit je hier wel met tegenzin, jonge mensen. Het is allemaal wel jong geweest, denk ik. Zeker als gisteravond misschien wel laat was. Dan denk ik bij jezelf van, nou dominee, kom. Maar besef je niet dat op het moment dat wij zijn in Gods huis, dat God dan tot ons spreekt. Dat is een erfenis die onze vaderen met bloed hebben gekocht. Waar het bloed voor heeft gegloeid. Waar onze vaderen voor op de vlucht zijn geslagen. Waarom ze in Engeland zijn samengekomen. Daar vluchtelingen gemeend hebben. Kunnen we ons niet meer voorstellen, hè? Dat wij als Nederlanders op de vlucht zijn geweest. Dat wij een vluchtelingengemeente hadden in Londen. En dat we onze kinderen onderwezen in het verbond. De God van het verbond. Zullen wij daarom zuinig zijn op de erven van onze vaderen? Naboth die weigerde te voldoen aan de vraag van Agab. Want Gods gebod gaat boven alles. God gebiedt dat wij samenkomen in zijn huis op zondag. Zijn grote naam heiligen, prijzen en aanbidden. Agab die hoort dat. En daarom gaat hij zo met een groot verdriet. Omdat hij zijn zin niet krijgt. Gaat hij terug naar zijn huis. En draait hij zijn gezicht naar de wand. Omdat de wijngaard hem niet toekomt. Hier zien we ook een voorbeeld van het 10e gebod dat we vanmorgen ook gehoord hebben. Het begeren. Een zware zonde. Omdat die zonde ook zo kwalijk is voor de naaste, zoals ook deze geschiedenis ons leert. En daarom is het ook zo belangrijk dat we in alles, we zullen daar ook van zingen, Psalm 27, dat we in alles door de genade afhankelijk zijn, maar ook dat die genade die zonde te neerdrukt. Om met Paulus te zeggen in Romeinen 7 dat ik ellendig mens. Gelovigen, zo is het toch. Je komt niet veel verder als dat te erkennen dan te zeggen ik ellendig mens. Want het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dat herkent u toch in uw leven? Dat er zoveel is van het ogen, van het oren, van het hart, waar we naar verlangen. Agab had alles. Had alles. Hij had een lusthof, had een paleis, had een volk, een vrouw, een scepter, meerdere paleizen. Maar het natuurlijke hart, daarom is Agab ook een tragisch figuur, net zoals koning Saul. Het natuurlijke hart is niet te verzadigen. Al zou je de rijkste mens van de wereld zijn, dan blijf je verlangen naar meer. Mogen wij dan niets verlangen? Jazeker. Weer een erfenis van onze vaderen. Wij mogen verlangen naar geloof. Kinderen, als je in je hart voelt, misschien nu wel door de preek, zo gaat dat, in de weg van het verbond, of in gesprek met je vader of met je moeder, als je in je hart dat verlangen voelt om de Heere te dienen, dan zegt Jacobus, naakt tot God en hij zal tot u naderen. Dat betekent, nadert tot God en hij zal tot u naderen. Dat is een erfenis. Psalm 81 vers 12. Doe uw mond wijd open. Opent uw mond. Kinderen. Ik hoorde u net zingen. Doe je mond wijd open. Dan zal God hem vervullen. Dat is een belofte. Ook een erfenis. Dat wij onze kinderen leren te vertrouwen op de belovende God. En dat is onze verantwoordelijkheid, ouders. Dat wij onze kinderen dat leren te vertrouwen op de verbondsgod. Mag je daarna verlangen? Ja, daar mag je naar verlangen. Je mag verlangen naar genade. Je mag verlangen naar vergeving van schuld. Je mag verlangen naar gerechtigheid, je mag verlangen naar het eeuwige leven in het vaderhuis met de vele woningen waar God zelf de bouwmeester van is. Je mag verlangen naar wijsheid, naar liefde, vreugde in God. Dat mogen wij en bidden wij. En verlangen wij. En de Heilige Geest wil dat zo werken. Niet omdat wij iets hebben, maar omdat de Heilige Geest dat toepast, toe-eigend wat we in Christus hebben. Maar we mogen niet begeren wat van onze naaste is. De Heer Jezus is daar heel duidelijk over in de bergrede. Figuurlijk gesproken zegt de Heer Jezus, dan kun je nog beter je oog eruit halen en je hand afhakken, dan dat je iets pakt wat van de naaste is. Omdat je de naaste daarmee beschadigt. Omdat je God daarmee verdriet doet in de naaste. Maar dan is het ook zo, ook daarin, dat God schenkt datgeen wat hij beveelt. Hij buigt dan dat verlangen. Als je daarom bidt, daarom vraagt. Hij buigt dan dat verlangen. Naar het aardse, van het aardse naar het hemelse. Omdat alleen maar de Heer Jezus kan ons hart kan verzadigen, wat ik in het gebed zei. Misschien weet je het nog. Wanneer zijn we nou helemaal vervuld met blijdschap? Is dat dan als we een nieuwe boot hebben of een nieuwe auto? Een nieuwe tuin? Zijn we dan helemaal vervuld van blijdschap? Of een nieuwe telefoon? Een nieuwe tablet? Ja, eventjes, dan zijn we eventjes blij. Maar hier wordt gesproken over een vervulling, over een verlangen. En vervuld zijn met een blijdschap die alle verstand te boven gaat. Namelijk als al onze zintuigen, zoals ik in het gebed zei, onze ogen, onze oren, ons hart, vervuld is met de kennis van Christus. En als die liefde is uitgestort in je hart, door het woord wat we nu horen, zo gaat dat, al die eeuwen door. Daarom is het zo belangrijk dat je het hoort. Die blijdschap die de Heilige Geest werkt, dat is een alles vervullende blijdschap. En dat is hier maar ten dele. Weet je, dat is hier maar een stukje. En dat laat je dus verlangen naar die volle blijdschap die hier niet is, op deze aarde. Dat is het verschil. Dat is het verschil tussen Achab en Nabot. Achab keek alleen maar naar de grond. Dat was een graszoeker. Letterlijk. Die zocht gras voor zijn paarden. Te midden van die grote hongersnood. En Nabot die keek omhoog. Hij wilde God gehoorzamen. Nou, wie bent u? Wie ben jij? Ben je nou een graszoeker die alleen maar naar beneden kijkt, wat je er meer hier kan vergaderen? Of zoek je God die in de hemel is? Dan zoek je niet te vergeefs. Want de Heer Jezus zegt, wie zoekt die zal vinden. Alleen de kennis van Christus kan en zal jou, uw hongerige hart vervullen, verzadigen. Hij legt het woord in onze harten. We lezen in Hooglied 5. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Dat is wat. Dat is heel wat anders dan zo'n aardse moestuin. Dat is iets wat de tijd overschrijdt. Dat is de taal van de eeuwigheid. Dat is het verlangen van het geloof. Om voor altijd bij onze liefste te mogen zijn. Die ons heeft bevrijd, vrijgekocht heeft van de zonde. Bevrijd van het juk van de Satan. Nou, dan komen onze tweede gedachte. Door Nabot geweigerd. Dat had ik beloofd dat ik dat zou zeggen. In onze eerste gedachte waarom Nabot nou geweigerd had. Misschien zit hier wel een jongere die denkt, nou Nabot, ik begrijp het niet zo goed. Ik had geloof ik toen maar geluisterd, want die koning biedt je een andere wijngaard aan. En hij biedt je een hoop geld aan. Hij kon toch maar beter buigen voor de koning. Hij was tenslotte de overheid. En misschien heeft hij nog wel voordeel ervan, want de koning zal hem misschien ook wel aardig vinden. Maar vers 3 is duidelijk. Dat laten de heren verre van mij zijn. Dat ik u de erven van mijn vaderen geven zou. Zijn antwoord laat zien wie hij is. Dat zie je al bij het begin. Dat laten de heren verre van mij zijn. Nabot is iemand die de heren dient. Niet alleen maar met de mond, maar met de daad. Met het hart. Nou zegt iemand anders, ik ken ook wel eens iemand die zijn mond vol heeft met de Heere dienen. Maar aan zijn leven zie ik het niet zo heel van. Misschien is deze Nabot ook wel gehecht aan zijn plekje in de schaduw, het uitzicht. De kanttekeningen zijn heel duidelijk. Hij hield zich aan de wetten zoals die door de Heere aan Mozes gegeven zijn. Al de inzettingen die de Heer gegeven heeft, die hebben twee doelen. Dat is Gods wet. Als eerste, zodat de naam van God geheiligd wordt. Dat begint ook met onze Vader mee. Dus dat de naam van God groot gemaakt wordt door onze daden. En als tweede gedeelte van de wet, dus ook de tweede tafel, gaat om de welzijn van de mens. Nabot mocht zijn erfdeel niet verkopen. Tenzij de nood zo groot was dat hij van honger om zou komen. God had dit zo ingesteld zodat er geen armoede zou zijn in Israël. Dat land moest in de familie blijven. Zodat die familie niet zou verarmen. En als dat door de uiterste nood er toch zover kwam dat dat stuk land verkocht werd, dan was daar dat 50ste jaar. Even voor de makelaars onder ons, in het 48ste en 49ste jaar gingen de grondprijzen enorm naar beneden. Waarom? Omdat in het 50ste jaar, het jubeljaar, dan kregen alle mensen die door omstandigheden hun erfdeel waren kwijtgeraakt, dat werd dan weer teruggegeven, kosteloos, teruggegeven aan de rechtmatige familie. Dat was trouwens een cyclus, want iedere 7 jaar, het 7e jaar, mochten de boeren ook het land niet bebouwen. Want de 7e jaar was het Sabbatsjaar. En zo was er dus 7 keer een Sabbatsjaar. En dat mondde uit in het 50ste jaar. Getal 50, getal 7. Dat zijn allemaal getallen die grote symbolische waarde hebben ook in de Bijbel. Zie je wat voor afhankelijk leven de Israëlieten hadden? Dan had je als boer, dan had je dus het 6e jaar. En het 7e jaar mocht je alleen maar wat natuurlijk groeide van de grond, mocht je oogsten. Mocht je dus niks inzaaien. In het vertrouwen dat God zoveel zou geven in het 6e jaar, in die 6 jaar daarvoor, zodat je genoeg zou hebben om het 7e jaar door te komen. Zie je dat de mensen dus in alles afhankelijk waren van de zegen van de Heere? En daarom was de grondprijs zo laag in het 49ste jaar. Want dan wisten al die boeren en al die landeigenaren van nou, dat land, dat gaat weer terug. En zo mocht er op de lange duur in Israël niemand zijn die verarmd werd. En de Heere waakte zo met zijn wet. En daarom weigerde dus Nabot zijn erfdeel zomaar weg te geven. En daarom zien we ook dat het geen onwil was, maar geloofsgehoorzaamheid. Achab hield geen rekening met Gods geboden. Had ze geen waarde voor hem. Maar voor Nabot waren ze bepalend voor zijn keuzes. Nou, wat zijn onze erfdelen? Aan het einde van de dienst zingen Psalm 25 vers 5. Wat is nou zo bijzonder aan Psalm 25? Wat is nou zo bijzonder aan God? Alles. En wat lees je nou in Gods woord, dat erfdeel? Dat God al vanaf Genesis 3 dat verbond sluit. En dat verbond nog steeds wordt uitgebreid. En dat zingen we ook in Psalm 25. Dat is de erfdeel, dat is ons erfdeel. Gods woord, zijn verbond en woorden. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heere paan. Hun die zijn verbonden en woorden als hun schatten gadeslaan. Zullen we nadenken als we aan het eind van de dienst dat zingen? Dat dus al die schatten, vaders en moeders, opa's en oma's, kerkenraad, dat we dus die schatten gadeslaan, beschermen en daaruit putten om onze kinderen te leren te vertrouwen op de Heere. Dat laat de Heere verre van mij zijn. Dat ik u de erven van mijn vaderen geven zou. Jongelui, zie je zo je Bijbel? Zie je dit als een verbond wat de Heere gegeven heeft? Lees je je Bijbel? Hoe is het met gebed? Beleid je een gelovige te zijn, maar je bidt niet? Dat is onmogelijk, zegt Calvijn. Zonder gebed is er geen geloof. Hou uw eigen leven eens tegen de spiegel van Gods woord. Dat is onze erfenis. Maar hoe snel laten wij dat door onze vingers glippen, zoals het zand van de zee door onze vingers glijdt. Het strand. Maar dat het verbond tot uiting komt in Gods woord en dat wij onze kinderen leren te begrijpen wat er staat. Ja, daar moet je tijd in investeren. Dan moet je de kinderen leren te begrijpen. Dan moet je een Bijbel voor ze kopen met uitleg, met kanttekeningen, zodat ze begrijpen wat ze lezen. En als ze een woord niet begrijpen, dan moet je niet zeggen van ik heb nu even geen tijd voor je, want papa of mama is druk. Nee, dat heeft u beloofd bij het doopaltaar, doopvond. Heeft u beloofd dat u uw kinderen zou onderwijzen? Doen we dat, die erfenis die ons is toebedeeld? Ja, ik vind het zo moeilijk, dominee. We zijn een kerkenraad. Vaste pastoralwerker, consulent. Catechiseermeesters. Die met liefde uitleggen wat er staat. Wij hebben geen enkel excuus. Kinderen, zul je je Bijbel lezen? Zul je 's avonds bidden? Ouders, leren wij onze kinderen bidden? Begin maar met onze Vader. En lees ook maar vrij bidden. Aan de hand van het onze Vader. Het is zo belangrijk dat onze kinderen, onze jeugd, leert om vrijmoedig te spreken met de Almachtige, die al die middelen geeft, al die eeuwen lang. En wat doen we met de middelen? Niet voor niets staat in Duitse leerregels. Zo wordt het geloof gewerkt door de middelen. Dat we ze dan zullen gebruiken, dat is een reformatie. Die is er nodig in christelijk Nederland, dat wij weer terugkeren naar Gods woord. Vertrouwen op de God van het verbond. En de Heer doet dat door opwekkingen. Het begint vaak bij de jeugd. Jonge mensen die in hun hart het verlangen hebben om de Heer te dienen. Kinderen. Jongeren. Die in vuur en vlam staan. Om in de dienst van de Heer het evangelie door te geven. Ouderen. Vaak wordt gezegd, hoe ouder, hoe kouder. Nou, ik kom ze tegen hoor, maar in Zeeland. Bij ons in Zeeland. Die zijn niet koud. Dat zijn frisse, groene bomen. Waarom? Omdat ze geworteld zijn in het woord. Psalm 1. En dan hebben ze iedere keer weer wat nieuws. En dan voeden ze de jongeren op. Laten wij zo ook hier in deze gemeente jonge discipelen, oude discipelen, kinderen opleiden. Zodat ze met vreugde de wereld ingaan en zullen getuigen van die enige weg te leven, namelijk Jezus Christus. En daarom hebben wij de erediensten zo nodig. Omdat het hier een rustplaats is, een veldhospitaal is, waar we weer nieuw voedsel krijgen voor de week, zodat we de komende 6 dagen, we hoeven deze dag niet te werken, de komende 6 dagen weer met moed, gevoed, mogen getuigen van de hoop die in ons is. En of je nou op de camping staat, of in een vakantiehuisje zit, of waar dan ook. Dat de mensen aan ons kunnen zien, horen, merken dat wij een schat hebben die niet op deze aarde is, maar die in de hemel is. En wat een rust. En wat een zegen van de verbondsgod rust er al die eeuwen lang op de kerkgang. En misschien zitten hier ook wel jonge mensen in de gemeente. Ik heb ze ook helaas in mijn gemeente van die ontzettende lieve jongelui. Maar ze hebben geen enkel belang bij het dienen van de Heer. Als ze in de kerk zitten, zitten ze met hun hoofd voorover op de bank. En dat is niet het eerbied. En ik zeg er wel eens wat van. En hier misschien doen ze dat ook wel. Maar het is de taak van de ouders. Dat je je zoon of je dochter bij de les roept. Maar bovenal dat wij onze kinderen leren wat een vreugde het is. En dat ligt bij onze ouders. Wat een blijdschap het is. Om de Heere te dienen. Om ons leven in zijn dienst te mogen. Dat is het, hè? Het is een mogen besteden. En ik snap het wel, de wereld is veel aantrekkelijker, veel gezelliger, veel leuker. Maar dat denk je maar. Maar als de Heilige Geest ook maar een druppeltje van die liefde, die druppels die nu worden uitgesprengd hè, tijdens de preek. Zo zegt Calvijn dat. Dat zijn de druppels van het bloed van Christus. Als één zo'n druppeltje nou zo in je hart komt, dan ben je voor altijd geborgen in het bloed van het Lam van God. En dat ene druppeltje, dat is zo overweldigend, dat je het dan eigenlijk niet aan kunt. Laat staan als we dan in de hemel zijn, dan zullen we vervuld zijn met die liefde van God. Liefde tot God. En hier wordt daar het begin van gesmaakt. Het woord, het gebed, het verbond, een erfdeel van onze vaderen. Wat is er veel aan u als gemeente overgeleverd? Dan mag u er veel uit leren. Kom. Derde punt gaan we niet meer redden vanmorgen. Dat geeft niks. Want beleven en welzijn vanmiddag om 5:00 gaan we weer verder. En dan gaan we nu zingen. Van de grootheid van God. Amen.